Hebreeën 3 dus, vanaf vers 1, daar staat: hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Tot zover. Het woordje hierom, meteen aan het begin van het hoofdstuk, verwijst rechtstreeks terug naar de voorgaande verzen. De verzen dus die wij vorige keer ook uitgebreid besproken hebben. En met name dan natuurlijk de laatste twee verzen van het voorgaande hoofdstuk, waar staat dat Christus een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En hierom, heilige broeders, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Dat wil zeggen dat ons in de voorgaande verse de Heer Jezus Christus is voorgesteld als hoge priester, niet naar het oude verbond uiteraard, maar als de hoge priester van het nieuwe verbond. Een hoge priester die getrouw is. En we hebben gezien dat dat inhoudt dat hij dus door de dood niet verhinderd wordt altijd te blijven. Want de hoge priesters van het oude verbond, die stierven. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond is getrouw. En dat betekent dat hij altijd blijft. En dat hebben we ook letterlijk zo gelezen uit vers 24, 23 en 24 van Hebreeën 7. Die hoge priester heeft God ons dus gegeven om de zonden des volks te verzoenen. En zoals de hoge priester onder het oude verbond geacht werd de zonden van Israël, levend onder het oude verbond, te verzoenen, zo wordt van de Heer Jezus Christus gezegd dat hij de zonden verzoent van degene die onder het nieuwe verbond leven, uiteraard. Dat is een gedachte die trouwens nog veel verder wordt toegelicht en waar ik straks ook nog even op terugkom. Maar het gaat erom dat de hoge priester is van een bepaald volk, zoals Aaron hoge priester was van Israël. Maar zo is ook Christus hoge priester van een volk. En om het nou niet al te ingewikkeld te maken, dat volk is in ieder geval de gemeente. Daar gaat het om, want dat is ook in de eerste plaats de strekking van deze brief. In wat breder verband, maar dat valt eigenlijk wat weer buiten deze brief. In een brede verband is hij natuurlijk de hoge priester van allen die tot geloof komen sinds de opstanding van Christus. En dat betekent ook dat hij de hoge priester is van degene die straks leven na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen ook nadat de Heer ten andere male verschenen is voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En die plechtige woorden, die verzin ik natuurlijk niet. Maar die haal ik inderdaad uit, ik meen dat het de laatste woorden waren van Hebreeën 9, inderdaad, ja, Hebreeën 9, het laatste vers. Waarmee je maar ziet dat deze brief uitdrukkelijk spreekt over de tijd vanaf de eerste komst van Christus, vanaf zijn opstanding in de hemelvaart om precies te zijn, tot aan zijn wederkomst. Daar bepalen we ons nu maar bij. Dat volk dan, wat hier in Hebreeën 2, vers 17 genoemd wordt, is dan in de eerste plaats natuurlijk gewoon de gemeente. Zonder verdere problemen. Waarna in vers 18 gezegd werd dat hij inderdaad degene die verzocht worden te hulp kan komen. Ook dat hebben we uitgebreid toegelicht. Laten zien bovendien dat als er staat dat hij te hulp kan komen, dat het betekent dat hij dat niet op elk moment doet, maar dat hij dat doet te bekwame tijd. En dat is de uitdrukking die aan het einde van hoofdstuk 4 in dat verband gegeven wordt. Dat wil zeggen, hij doet het alleen als hij dat nodig vindt, als het nodig is voor de gelovigen, namelijk voor de dienst van de gelovigen aan de Heer. Want dat is de gedachte. Ik heb het vorige keer gezegd en ik herhaal het graag. Wij worden gereinigd van onze zonde. Beter nog, wij zijn gereinigd van een kwaad geweten, zegt Hebreeën een paar hoofdstukken verder, Hebreeën 9 onder andere dan, om de levende God te dienen. En als hier in Hebreeën 2 vers 17 staat dat de zonden des volks door Christus verzoend worden, dan is dat uiteraard opdat wij vervolgens de levende God zouden dienen, niet onze energie zouden misbruiken om de zonde of zoiets te bestrijden, want dat is niet de bedoeling. Dat is wat hij zelf gedaan heeft en doet, zodat wij inderdaad onze, hoe moet ik het zeggen, onze kwaliteiten, onze kracht, onze tijd, laat ik het dan concreet zeggen, beschikbaar hebben om inderdaad de Heer te dienen. En dat betekent dan als vers 18 zegt dat hij degene die verzocht worden te hulp kan komen, dat is uiteraard dat hij ons te hulp komt daar waar wij de Heer willen dienen. En ik zeg dat met opzet, omdat wij ons niet moeten verbeelden dat de Heer ons helpt in ons gewone vlees, dat wil zeggen in onze gewone oude levenswandel of zo, want daar heeft de Heer totaal geen belang bij en daarom wij eigenlijk ook niet. Want wij zijn ter wereld gestorven, de wereld is voor ons gestorven, enzovoorts. Wanneer dus de Heer ons te hulp komt, kan het alleen maar zijn vanwege ons leven als kind van God, als nieuwe mens, of beter nog als dienstknechten Gods. En daarin komt Hij ons ongetwijfeld te hulp, maar op zijn tijd. Nou goed, dat heb ik vorige keer al genoeg aangehaald. Dus ik blijf er maar bij. Maar om deze reden, omdat wij een hoge priester hebben die altijd blijft, die ons te hulp kan komen, die onze zonden verzoent, daarom en dus hierom, heilige broeders, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. En ik laat de tussenzin even weg, hè. Hierom aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Dat aanmerken, dat is een wat ongebruikelijk woord natuurlijk in het huidige Nederlands, maar dat betekent niks anders dan zie op. Aanmerkt, zie op, let op hem. En dat komt dus overeen met wat we al gelezen hebben eerder in hoofdstuk 2, waar staat dat wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hoofdstuk 2 vers 9. En het komt natuurlijk overeen met Hebreeën 12 vers 2. Dat halen we elke 14 dagen hier aan. Hebreeën 12, waar staat dat we zouden zien op Jezus. Daar staat in het eerste vers van het hoofdstuk, daar in de buurt, van Hebreeën 12, ja, vers 1. Staat dat wij met lijdzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Daar heb je onze dienst onder het nieuwe verbond aan de Heer. Dus laat ons met lijdzaamheid die loopbaan lopen en daarbij zien op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat is Hebreeën 12 vers 2. En dezelfde gedachte vinden we hier in deze eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Namelijk, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 2 dus ook, inderdaad onze overste leidsman genoemd wordt in vers 10. En daarna zegt hoofdstuk 3 vers 1 dat wij hem zouden aanmerken. Acht geven op hem, zien op hem. Dat wil zeggen dat onder alle omstandigheden wij ons vertrouwen, maar dat is een ander woord voor geloof, ons vertrouwen zouden stellen op deze getrouwe hoge priester die onze zonden verzoent en die ons te hulp komt te bekwame tijd. Dat wil zeggen dat heel onze levensverwachting zou moeten zijn van deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van hem dus die ons leven is en in wie wij ook eeuwig leven hebben ontvangen. Dat is zonder meer wat er staat. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Zie op hem, en het is een nog andere manier om te zeggen, gewoon geloof in hem.
Dat betekent dus dat men zien met de verheerlijkte Christus die men niet zien kan met natuurlijke ogen. En zoals vele mensen menen op de aardse levenswandel van Christus, daar heeft het niks mee te maken eigenlijk.
Nee, heeft er niks mee te maken. Nee. Wij zouden moeten zien op de Heer met eer en heerlijkheid gekroond, op de Heer, Hebreeën 12 vers 2, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat we zouden zien op de verhoogde slang, om dan maar even weer, want dat doen we elke keer ook, hè, even naar Johannes uitwijken, hè, Johannes 3. Zien zouden op de verhoogde slang, om niet te verderven, maar eeuwig leven te hebben en ook daaruit te leven. Daar gaat het om. Zodat we uitdrukkelijk, want nou word ik even losgelaten, hè, zodat we uitdrukkelijk niet zouden knielen voor de crucifix. Ik ben hier wel eens in het noorden des lands, dus hier kan ik het wel rustig zeggen. Dat we niet zouden knielen voor een crucifix, een kruis met een lichaam eraan en daarop zouden zien, want als we daarop zien, ontvangen wij niets. Het enige wat je dan nog kunt ontvangen is de dood, voor zover dat iets ontvangen is. Maar wij zien inderdaad op een verhoogde heiland, zittend aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid getroond. Dat is ook de prediking van het Nieuwe Testament. En ik word altijd een beetje losgelaten als ik daarover praat. Want de prediking van een verheerlijkte Christus, dat is de waaruit wij kracht kunnen ontvangen. Dat is het enige waarop wij kunnen zien. En naar de mate dat die verheerlijkte Christus onteerd wordt, of naar beneden gehaald wordt, of dat naar de mate waarin zijn heerlijkheid ontkend wordt, naar diezelfde mate zal het ons aan levenskracht ontbreken. En ook aan hulp, ongetwijfeld. Want als we geen verheerlijkte Christus hebben, van wie zouden wij hulp ontvangen? Van een die net zo vernederd is als wij. U begrijpt misschien hopelijk niet waar ik het nu over heb. Dat zou het beste zijn. Hè? Maar ik denk dat u het wel begrijpt. Het is veel te veel prediking die afdoet aan de heerlijkheid van Christus nu. En die zegt van nou die heerlijkheid dat komt pas in de toekomst of zoiets. Hè? Maar zo is het niet. En dan is er ook nog een prediking die zegt dat door onze levenswandel de Heer naar beneden gehaald wordt. En dat is ook een misverstand. Alsof wij de Heer daar neergezet hebben. Als dat zo zou zijn, zouden we hem ook naar beneden kunnen halen. Maar wij hebben hem daar niet geplaatst, wij kunnen hem ook niet naar beneden halen. Het enige wat nog kan, is dat wij ziende op hem deel krijgen aan zijn heerlijkheid en zijn verhoging, ook al in onze praktische levenswandel nu als gelovigen hier beneden. Maar nogmaals, dat heeft niks te maken met onze oude mens, maar het heeft te maken met onze nieuwe mens. Dat onze oude mens daarin betrokken wordt en daar de vruchten van plukt, ongetwijfeld. Natuurlijk is dat zo. Maar daar gaat het niet om, dat is een bijverschijnsel. Een onvermijdelijk bijverschijnsel overigens, maar het is een bijverschijnsel. De heerlijkheid van een vat, om een echt Bijbels beeld aan te halen, de heerlijkheid van een vat is niet gelegen aan het vat zelf, maar is gelegen in waar het vat mee gevuld is. En de eer die het vat bewezen wordt, is afhankelijk van wat er in het vat zit. Maar het vat blijft een aardevat. Maar als er een schat in zit, wordt dat vat ineens waardevol. En daar gaat het om. Nou, dat lijkt me een duidelijk beeld. Dus dan ga ik weer terug naar Hebreeën 3 vers 1. Hierom aanmerkt de apostel en hogepriester onze belijdenis, staat er. Maar even de woorden in de tussenzin, hè. Heilige broeders. Hoeveel broeders worden daar nou mee aangesproken? Ongeveer. In ieder geval, hè.
Alle
natuurlijk. Er stond toch in het voorgaande hoofdstuk. Dat er staat, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen zijn broeders te noemen. De geheiligden zijn broeders. En dat betekent automatisch dat alle broeders heiligen zijn. Maar aangezien wij broeders zijn gewoon omdat wij uit God geboren zijn door wedergeboorte, betekent het dus inderdaad dat allen die wedergeboren zijn ook inderdaad geheiligd zijn. En daarom zijn ze niet alleen broeders, maar ook heiligen. Men hoeft dus niet heilig verklaard te worden door iemand anders. Met zo'n ding op, weet je wel. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar men hoeft niet heilig verklaard te worden. God zegt namelijk dat wij heilig zijn en dat niet alleen. Hij is degene die ons geheiligd heeft. Of nog anders, hij is degene die ons heeft laten heiligen door de hoge priester die hij voor dat doel heeft aangesteld. En daar gaat het maar om. Dus alle gelovigen zijn heilige broeders. En daarom worden wij opgeroepen om inderdaad op te zien naar degene door wie wij geheiligd zijn.
Als het niet zo was, dan zou Gods werk ook niet volkomen zijn natuurlijk.
Nou, dat is de moeilijke. Ik durf het eigenlijk haast niet te zeggen. Nou ja, vorige keer heb ik ook mijn nek een beetje uitgestoken toen we het hadden over de zonden waarvan wij gereinigd worden. De zonden des volks die verzoend worden. Hè? Maar ik durf het haast niet te zeggen. Maar als wij beweren dat wij als gelovigen voor God niet rein staan, of wellicht misschien niet rein staan, omdat wij misschien ergens in gebreken zijn gebleven, dan halen we daarmee de Heer Jezus naar beneden. Dat is een afdoen aan zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Want wij zijn zijn broeders. Wij zijn naast hem gesteld. Wij zijn uiteen. Wij maken deel uit van het lichaam waarvan hij het hoofd is. En als wij dan niet volmaakt gesteld zijn, dan is hij het dus niet. omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Nee, dat is een ijzersterke argumentatie. Je kunt hooguit de hele argumentatie aan de kant gooien en een heel andere schriftgedeelte proberen aan te halen enzovoorts. Maar dat lukt niet. Zo is het nou eenmaal. Er staat ook niet, want dat brengt me nog bij een andere gedachte, er staat ook niet dat wij op hem zouden zien. Wij als gelovigen, hè? Ik heb het nou niet over ongelovigen, niet wedergeboren mensen. Maar er staat niet dat wij op hem zouden zien om geheiligd te worden. Maar er staat dat wij, omdat wij heilig zijn, op hem zouden moeten, maar dat wil ik liever weglaten, dat woord, hè? Dat wij op hem zouden zien. Niet om heilig te worden, maar omdat wij het al zijn. Wij zien niet op God, opdat wij kinderen God zouden worden. Wij zien op God, omdat wij kinderen God zijn. Dat is de consequentie.
Zijn onze vader.
Ja, dat is nou eenmaal zo. En alles wat, waar de Bijbel de gelovigen toe opriep, roept, is niet om die gelovigen ergens te krijgen, om hem beter te maken of zo, maar is omdat hij al kind van God is. En de bedoeling is dat hij daar ook uit zou leven. Niet om wat te krijgen, maar de bedoeling is dat hij zou leven uit hetgeen hij gekregen heeft.
En juist de liefde gestorven. De kracht is daarvoor gestorven.
Ja. Ja, nou goed, het punt is ook niet dat men dat niet weet. Het punt is dat men soms dat niet weet. En in sommige omstandigheden ineens alles wat men geleerd heeft vergeet. En ineens weer gewoon menselijke normen en menselijke redeneringen naar voren brengt. En dan ineens religieus wordt. En zegt, maar de mens moet toch zichzelf verbeteren. En als een mens dat moet in het algemeen, dan moet een kind van God dat toch zeker. Zou zijn best moeten doen om zich aangenaam te maken voor God enzovoort. En het is wel waar, maar dat betekent niet dat we ons best zouden moeten doen om veranderd te worden of om iets te ontvangen, want dat kan niet. Al wat wij zouden kunnen ontvangen, hebben wij in Christus ontvangen. Dat ligt vast, is al gebeurd. Wij worden dus niet opgeroepen om heilig te worden, wij worden opgeroepen om heilig te leven. Een heel sterke uitspraak, maar hij wordt niet zoveel begrepen, maar een heel sterke uitspraak vind ik die uit 1 Korinthe 5, waar de apostel zegt, zuivert dan de oude zuurdesem uit. En dan zegt men, zie je wel, er is nog zuurdesem. Het beeld van de zonde in elk geval. Hè? Er is nog zuurdesem, dus dat zou uitgezuiverd moeten worden. Maar het is in de eerste plaats een misverstand, omdat het daarbij in die tekst niet eens gaat om de zonde die in onszelf zou zijn. Dat is punt 1. Maar wat het dan wel is, ga ik nou niet op in. En punt 2, men verzuimt te lezen wat erachter staat. Zuiver dan de oude zuurdesem uit, staat er. En daarna staat er, omdat gij ongezuurd zijt. Niet opdat gij ongezuurd zou zijn, maar omdat gij ongezuurd zijt. En we worden geacht te leven uit dat wat wij zijn. En dat wat wij ontvangen hebben. Dus 1 Korinthe 5, waar dan staat in vers 7. Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Niet opdat gij het zoudt worden, maar gelijk gij ongezuurd zijt, is al zo. Want ook ons paascha is voor ons geslacht. Niet moet nog geslacht worden, maar is voor ons geslacht. Zo laat ons dat feest houden. Niet in de oude zuurdesem, nog in zuurdesem de kwaadheid en de boosheid, maar in de ongezuurde broden de oprechtheid en de waarheid. En dan wordt de gelovige dus opgeroepen om te leven in overeenstemming met wat of wie hij geworden is. En in overeenstemming met wat hij ontvangen heeft. Daar gaat het om. Nou goed, ik ga er liever niet uitgebreider op in, op 1 Korinthe 5. Dus ik ga terug naar Hebreeën 1. Hierom, heilige broeders. Omdat men heilig is en omdat men broeder is. En uit hoofdstuk 1 bleek dat dat gelijk opgaat. Hè? Dat je niet het een kunt zijn zonder het andere. Omdat het dus hetzelfde is, is het zo dat wij als heilige broeders zouden zien op de Heer Jezus. Zo is het nou eenmaal. Wij leven onder het nieuwe verbond. Laten wij dan gebruik maken van en dus zien op onze hoge priester. De hoge priester van het nieuwe verbond. Als dat zo is, dat wij zo'n hoge priester hebben, laten we ons vertrouwen dan op hem stellen. En niet andersom. Hij stelt zijn vertrouwen niet op ons, dat wij het wel klaar krijgen. Wij worden geacht ons vertrouwen op hem te stellen. Daar is hij voor. Vandaar dat het ook zo fnuikend is wanneer men zegt, om wat voor reden dan ook, dat Christus niet onze hoge priester zou zijn. Op wie moeten we dan zien? Op onszelf? Of op onze voorganger? Of zoiets? Daar hebben we het vorige keer ook over gehad, hè? Nee, we hebben een hoge priester. Hij is het hoofd. Hoge priester. Hij is het hoofd van het nieuwe verbond. En eventueel het hoofd van het lichaam. En via een ander synoniem, hij is onze herder. Wij zijn heilige broeders, laten we dan op hem zien. En dat we dat zijn, heilige broeders, wordt ook nog op een andere manier verteld. Want er staat achter, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dat wil zeggen dat deze heilige broeders deel hebben gekregen aan een hemelse roeping. En wat die hemelse roeping is, dat is makkelijk genoeg. Zeker in het licht van de brieven, de andere brieven, van de apostel Paulus. Waar immers gezegd wordt dat de gemeente geroepen is tot zoonschap. Denk met name nou even aan Efeze 1. Hè? Geroepen, het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Geroepen tot een erfenis enzovoorts. Maar het blijkt dat dat zoonschap en ook die erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat wil zeggen, we zijn geroepen tot een hemelse erfenis, een hemelse positie, een hemels vaderland enzovoorts. En nou haal ik het even uit andere brieven, maar ik had het natuurlijk gewoon rechtstreeks moeten halen uit het langzamerhand hopelijk bekende vers uit Hebreeën 12, namelijk vers 23, waar staat dat wij gekomen zijn. Nou, de term gekomen staat in vers 22, hè. Er staat, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Waarom zijn we gekomen tot de berg Sion? Wel, omdat we daartoe geroepen zijn. En we zijn ook gekomen. Wij zijn gekomen tot de berg Sion, de ontastelijke berg eigenlijk, via de vergelijking met vers 18... Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, Sion, namelijk de stad van de levende God, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. Nou, dat is die hemelse roeping. We zijn geroepen tot het hemels Jeruzalem en het is dus een hemelse roeping. En we zijn gekomen tot de vele duizenden der engelen en we zijn gekomen tot, vers 23, de algemene vergadering, dat is een ander woord voor gemeente trouwens, de algemene vergadering. Maar tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En die term eerstgeborenen wordt hier aangehaald, omdat dat de verklaring is voor waarom wij dan inderdaad in de hemel zijn opgeschreven, hemelsburgerschap hebben ontvangen. Dat is namelijk op grond van dat eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht wat toekomt aan de gemeente, omdat de gemeente bestaat uit eerstelingen van het nieuwe verbond. En via de wet, via de typologie van de wet, is het zo dat al wat de baarmoeder opent, en dus elke eerstgeborene, bestemd is voor de Heer. En aan de Heer gewijd zou moeten worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. De gemeente is de eerstgeborene van het nieuwe verbond, van een nieuwe schepping, en heeft daarom een hemelse positie ontvangen. Dat is wat hier staat in Hebreeën 3 vers 1. Hierom heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Wel, als dat zo is, dat we die hemelse roeping ook deelachtig zijn, als we heilig zijn, als we broeders zijn, wel, laat ons dan aanmerken, zien op, geloven in de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Dat betekent dus ook, als onze burgerschap in de hemel ligt, als daar ons thuis is en als daar onze toekomst is, laten we daar dan ook onze blik heen richten. Het is trouwens een normaal verschijnsel dat een mens gewoon die kant op loopt waar zijn ogen ook heen staan. Een paard ook trouwens. Dan trek je de kop van het beest om en dan loopt hij die kant op. He? Dat wil zeggen, men beweegt zich in de richting waarin men ook kijkt, uiteraard. Heel verstandig natuurlijk, maar niet tenminste een heel natuurlijke zaak. Wel nu, als onze toekomst in de hemel ligt, waarom richten we onze ogen dan ook niet naar de hemel? Laten we kijken waar we lopen, in gewoon Nederlands. He? Kijk waar je loopt, zeggen ze dan. Maar inderdaad, kijk in de richting waarheen je loopt. En dat geldt voor de gelovigen in het bijzonder. Hij heeft een hemelse bestemming en erfenis. De bedoeling is dat hij zijn blik daarheen richt.
Colossense 3.
Ik dacht aan Filippenzen 3. Maar geeft niet. Colossense 3, welke bedoeling? Ja, die, ja, oh ja. Ja, Colossense 3, het eerste deel van het hoofdstuk, waar staat, indien gij dan met Christus gestorven zijt, en beter nog, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, want de hele reeks, hele heilsgeschiedenis wordt daar als het ware rechtstreeks toegepast, zo zoekt de dingen die boven zijn. Indien gij met Christus gestorven zijt, staat in 2 vers 20.
Grote en heerlijke gemeenschap bestaat.
Nee, zo is het nou. Maar net, men zou die gemeenschap niet moeten ontkennen. Hè? Dus 2 vers 20 zegt, indien gij met Christus gestorven zijt, dan zou men niet meer leven moeten volgens de principes van de wereld. En dan hoofdstuk 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. En dan kijk je dus die kant op. Waar Christus is. En dat betekent gewoon dat men zou zien op Christus. Of Christus zou zoeken. En dat is precies hetzelfde. Dat men zou aanmerken de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Zittend aan de rechterhand Gods. Een van die aanhalingen dus uit Psalm 110. Zoals we die ook tegenkwamen al zelfs meerdere malen inmiddels in de Hebreeënbrief. Dus zoek de dingen die boven zijn en dan in vers 2 nog een keer. Bedenk de dingen die boven zijn. En moeten we dan helemaal niet ook eens denken aan de dingen die op de aarde zijn? Nou ja, er staat niet die op de aarde zijn. In vers 3.
Vreemdeling.
Dus, ja, wat u verder ermee doet moet u zelf maar weten. Maar in mijn Bijbel staat, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En er staat ook bij, waarom niet? Want gij zijt gestorven. En dan zoek je niet de dingen die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven, maar dat is uiteraard opstandingsleven, hè? Uw leven, de nieuwe mens, uw leven is met Christus verborgen in God. Het is dus niet met deze ogen te zien, maar men zou in het algemeen gesproken zijn blik, zijn verwachting, zijn hoop en dus zijn geloof moeten stellen op degene die in de hemel gezeten is. Ja, en ik dacht in het bijzonder straks even aan Filippenzen 3, waar staat in vers 20. Maar onze wandel, is een beetje omstreden vertaling, maar het is niet echt verkeerd. Onze wandel, ons burgerschap, ons thuis. Onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En als wij daaruit de zaligmaker verwachten, dan richten wij onze blik daar toch op. Hè? En dan kijken we af en toe eens naar waar hij is. En van waar hij zal komen, uiteraard. Dat is de normale zaak. En hij zal ook komen om ons vernederd lichaam te veranderen. Om het gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam enzovoorts. Nou, weer terug naar Hebreeën 3. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt. En dan staat er aanmerkt. En nogmaals, dat betekent eigenlijk gewoon geloof. Zie je op, hè. Aanmerkt de apostel en hoge priester. Onze belijdenis. Die uitdrukking wordt slecht begrepen. Het is de enige keer zelfs dat de Heer als apostel wordt aangeduid. Maar het is niet helemaal goed om te zeggen dat de Heer hier apostel genoemd wordt. Hij wordt namelijk niet apostel genoemd. Hij wordt genoemd apostel en hoge priester. En apostel, dat is gewoon Grieks. Dat is niet vertaald. Dat heeft men gewoon laten staan. Dat is een Grieks woord. En dat betekent gewoon een gezondene. Meer niet. Een gezondene. Ja. En hij wordt hier apostel genoemd. Maar dat niet alleen. Apostel en hoge priester. En dat betekent niet dat het twee verschillende dingen zijn. Hij is zowel het een als het andere. Maar dat betekent dat het bij elkaar hoort. Dat het de beschrijving is van één begrip. Het punt is namelijk dat men het heel goed zou kunnen vertalen met aanmerkt de gezonden hoge priester. Hij is hoge priester en apostel. Dat wil zeggen, hij is hoge priester en gezondene. Maar dan is hij een gezonden hoge priester. Een hoge priester die daartoe als hoge priester aangesteld is. Dat komt later nog in de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 7 met name. Maar in hoofdstuk 1 stond het ook al. God heeft hem gesteld aan zijn rechterhand. Hij is door God daar gesteld en dat niet alleen, hij is door God daar beschikbaar gesteld. De hele zending en dus roeping, want het is eigenlijk hetzelfde, de hele zending van de Heer Jezus Christus houdt in dat hij aan het einde van zijn loopbaan, om het maar zo te zeggen, of ook als hoogtepunt van zijn loopbaan, zou aangesteld worden als hoge priester door God zelf. En dat staat in, natuurlijk een paar versen eerder, hè, in vers 17 van hoofdstuk 2. Opdat hij hartig en getrouw hoge priester zou zijn. Hij is ooit uit de hemel gezonden om vervolgens, helemaal aan het eind van zijn zending, als hoge priester, overigens weer in de hemel, aangesteld te worden. En dat is de betekenis. Ja, hoofdstuk 5 vers 1 zegt het heel duidelijk, want daar staat, want elke hoge priester uit de mensen genomen, dat is een toelichting op hoge priester, een hoge priester wordt altijd uit de mensen genomen, elke hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld, of gezonden, dat kan ook, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden enzovoorts. En dan wordt er verwezen natuurlijk naar de functie van de priester onder het oude verbond, maar daar hebben we het later wel weer over. Maar inderdaad, hij is door God uitgezonden, mens geworden, daar ging het voorgaande hoofdstuk over, vernederd geworden dus beneden de engelen, de mensen gelijk geworden enzovoorts. Opdat hij zou sterven en opdat hij uit de dood zou opstaan. Opdat hij, hoogtepunt en einde van het verhaal, getrouw hoge priester zou zijn. En dat staat hier dus. Aanmerkt de apostel en hoge priester. Dat wil zeggen dat hij een gezonden, niet door ons, maar door God gezonden hoge priester is. En daar hebben we het ook al over gehad. Want het hoge priesterschap van Christus is weliswaar ten behoeve van de mens, maar het is in dienst van God. Hij neemt geen opdrachten van de mens aan, hij neemt opdrachten van God aan. Zodat wij ook niet hem iets kunnen weigeren vervolgens om te doen. Hij doet het toch, want hij heeft de opdracht voor zijn werk van God, niet van ons. Ja. En wat is de opdracht dan? Nou, in het algemeen de zonde des volks te verzoenen. Wij kunnen dat ook niet weigeren, hij doet het. We kunnen wel weigeren eruit te leven. Maar dan aanmerken wij niet de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Dat betekent zoveel als die wij belijden. Maar dat betekent weer gewoon in wie wij geloven. Daarom noemen wij zoiets ook wel eens een geloofsbelijdenis. Ja, waarbij wij getuigen, belijden. En belijdenis is eigenlijk een getuigenis. Iets wat uit ons hart komt. Iets van wat binnenuit komt. Van wat in ons hart is. En dus gaat het altijd over dingen die wij geloven. En wij belijden het eigendom des Heren te zijn. Ik neem het opzet een wat algemene term. Maar inderdaad, wij belijden dat wij kinderen God zijn, wij belijden dat wij broeders zijn en wij belijden te geloven in de Heer Jezus Christus. Dus wij belijden deze hoge priester. En dus is hij de hoge priester onze belijdenis, in wie wij geloven dus. En hoe heet hij? Laatste deel van het vers. Er staat Christus Jezus, ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben, maar in de grondtekst staat niet Christus Jezus, maar staat gewoon Jezus. Het is niet verkeerd als je zegt het is Christus natuurlijk, maar het vers zegt het is Jezus. En daarmee wordt hij weer heel dicht bij ons gebracht. Hij is weliswaar degene die aan de rechterhand God zit, op wie wij zien enzovoorts. En dat lijkt heel ver weg, maar hij wordt gewoon aangeduid als Jezus. De naam die hij kreeg toen hij uitgezonden werd. En dat zou wel het verband zijn. De naam van zijn menswording, en dan zijn we weer in Hebreeën 5 vers 1. De hoge priester, elke hoge priester wordt genomen uit de mensen. Als hij geen mens was, zou hij onze hoge priester niet kunnen zijn. Maar hij is mens en dus vinden we inderdaad officieel de zoon des mensen, maar de mens dus, de zoon des mensen, aangesteld als onze hoge priester. En via de naam Jezus, aanleiding van zijn mens zijn en van zijn mensheid, komen we als het ware weer terecht in vers 17 en 18 van het voorgaande hoofdstuk, namelijk waar staat dat hij genadig en barmhartig, of barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, en dat hij Want, vers 18, in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En in die woorden, en ook in de naam Jezus, wordt hij daardoor bijzonder dicht bij ons geplaatst, als degene die inderdaad behoorlijk kan medelijden hebben met onze zwakheden, en die in alles gelijk als wij is verzocht geweest. En nou citeerde ik weer even uit Hebreeën 4, de laatste verse.
Je zou het toch kunnen stellen dat hij alleen voor deze functie op mens moest worden voor de gelovigen.
Ja, ja, los van dat hij moest sterven en opstaan. Maar hij moest in ieder geval mens worden om inderdaad voor de mens hoge priester te kunnen zijn. Om de mens te kunnen vertegenwoordigen. Hij moet zelf deel uitmaken van die gemeenschap waarvan hij de vertegenwoordiger is. En dus werd hij mens om onze hoge priester te zijn. Maar aangezien hij hoge priester moest zijn die altijd bleef, moest hij dus eerst de dood overwinnen om het vergankelijke eerst af te leggen, want anders zou hij wellicht weer sterven. Dat was niet de bedoeling. En dus moest hij sterven en uit de dood opstaan, nog steeds als mens. En de opgewekte mens, Jezus Christus, de middelaar tussen God en de mens, schrijft Paulus later aan Timotheus, hè? De mens, Jezus Christus, is inderdaad onze hoge priester. Hij is de mens die ons mensen bij God vertegenwoordigt. En de ideale middelaar dus tussen God en de mens, omdat er niet alleen mens is, maar ook God. Nee, mens langs moederszijde, zeg ik altijd, en hij is God langs vaderszijde. Dat is het makkelijkste te begrijpen.
Maar hier is toch ook sprake van de verheerlijkte Christus?
Natuurlijk. Natuurlijk, maar het is ook de verheerlijkte mens.
Nee, de verheerlijke Christus.
Ja, ja, maar dat is een pleonasme, broeder. De Christus is... De term Christus komt namelijk overeen met de term de verheerlijkte Jezus. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is hetzelfde als Christus. Dus als we zeggen verheerlijkte Christus, dan zeggen we niks verkeerds, maar we zeggen twee keer hetzelfde. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is natuurlijk correct, maar het punt is dat Jezus met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is aan Gods rechterhand. En ook als Christus is hij nog steeds ook Jezus. Want Jezus is niet de naam van de vernederde. Dan laat ik dat dan goed zeggen. Jezus is niet alleen de naam van de vernederde. Hij kreeg de naam toen hij vernederd werd.
Ja.
Maar Jezus is de naam gewoon van de Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en gezeten is aan de rechterhand Gods. Hè? In Openbaring, om dan even een uitwijking te nemen naar een van de andere boeken van Johannes, want in Johannes komen we altijd terecht. In Openbaring wordt ook gesproken over de Heer in zijn allerhoogste positie, de Koning der Koningen, de Heer der Heren. En er zijn nog meer van die geweldige titels van de heiland. Hè? Het lam staande als geslacht, in het midden op de troon, in de hemel enzovoorts. Maar als gesproken wordt over de prediking van het evangelie in die dagen enzovoorts, dan staat er gewoon dat zij het getuigenis van Jezus hadden. En dat is niet de getuigenis dat Jezus stierf en vernederd is of wat dan ook. Dat is de getuigenis dat Jezus de overste, de ene waarachtige heerser is. Degene die in de hemel op de troon zit. Want het punt is ook dat wij makkelijk kunnen begrijpen dat de Zoon van God in de hemel op de troon zit. Maar de gedachte van de Hebreeënbrief is niet dat de Zoon van God in de hemel op de troon zit. De gedachte in de Hebreeënbrief is dat de Zoon des mensen in de hemel op de troon zit. En daarom werd zo uitgebreid in hoofdstuk 1 en 2 vermeld dat de Heer mens was. Dat hij God is, dat is vanzelfsprekend. Daar opent het boek ook mee. In 2-3 versen of zoiets. Maar daarna wordt uitgebreid gezegd dat hij inderdaad mens werd. Vernederd werd, beneden de engelen. Maar niettemin heeft diezelfde mens, Jezus dus, een positie gekregen aan de rechterhand Gods. En wat sta ik toch te vertellen? De eerste prediking onder het Nieuwe Verbond was die van Petrus in Handelingen 2. En op het hoogtepunt van zijn toespraak in Handelingen 2 zegt de apostel, vers 36 van Handelingen 2, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here, dat is de allerhoogste naam die er is, Heren. Dat is gewoon Jehovah, maar dan is het Hebreeuws. Maar hier staat niet in het Hebreeuws, het is Grieks. Hè? Maar het is hetzelfde. Zo weten we dan zeker dat het ganse huis is als dat God hem tot Jehovah en Messias, Christus, ook Grieks dus, Christus, Messias, hè? Dat God hem tot Jehovah en Christus gemaakt heeft. Wie? Ja, die heeft hem dat gemaakt. Maar wie werd tot Heer en tot Christus gemaakt? Deze Jezus. En voor de goede orde, deze Jezus die gij gekruist hebt. Want de naam Jezus is de naam van de mens. Maar niettemin is het die mens die uit de dood opstond en die gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. En die ook God is, maar dat doet niks af aan het feit dat hij ook mens is. Dat is nou eenmaal zo, hè? Ik zeg het vaak genoeg, dat is geen kwestie van 50% of zoiets. Weet u wel, 50% mens, 50% God. Nee, hij is 100% mens en 100% God. Dat kun je niet procenten uitdrukken. Hij is het of hij is het niet. Maar hij is het, beide. Maar om dan een term aan te halen buiten de Hebreeënbrief, waar dus dat hoge priesterschap met die naam dan niet genoemd wordt, komen wij terecht in Timotheus. Dan moet ik even zoeken waar het ook weer precies is. Dat is 1 Timotheus 2. Dan worden al die begrippen bij elkaar gezet in vers 5. 1 Timotheus 2, vers 5. Want er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en de mensen. Eén middelaar Gods en der mensen. Dat wil zeggen, één middelaar tussen God en de mensen. Dus één God, dat is het allerhoogste. En meteen daaronder, één middelaar tussen God en de mensen. Wie dan? De mens, Christus Jezus. Maar inclusief de naam Jezus dus nu al even. Hè? De mens, Christus Jezus. En het moet duidelijk zijn dat wat hier genoemd wordt middelaar, dat heet in de Hebreeënbrief gewoon, ja ook middelaar trouwens, want daar komt de uitdrukking ook voor, maar heet daar hoge priester. Want de hoge priester is de middelaar tussen God en de mensen. Maar heet de mens, Christus Jezus. Maar het aardige is dus dat we dienen te begrijpen dat de uitdrukking Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, dat hetzelfde is als Christus. En dat is weer hetzelfde als Here. Maar de naam Here wordt gebruikt met een terugblik naar het verleden, omdat dat de naam was die hij al had voor zijn vernedering en voor hij uitgezonden werd, om zo te zeggen. In ieder geval voor zijn menswording. En de gedachte is dat hij die naam eigenlijk heeft afgelegd bij zijn menswording, omdat het de naam van God is. En daarom zegt Petrus, God heeft hem weer, maar dat weer zegt hij er niet bij, maar dat is blijkbaar zo, God heeft hem weer tot Heer gesteld. Maar bovendien tot Christus. Heer was hij vroeger ook, Jehovah zelf. Is hij eigenlijk ook altijd geweest, maar hij heeft de titel als het ware afgelegd. Maar door zijn opstanding uit de dood werd hij ook de beloofde Christus. En daarom gaan die twee dingen samen. Daarom heet hij ook bij gelegenheid de Heere Christus. Een term die maar twee keer in de Bijbel voorkomt. En onze Statenvertaling kent die term trouwens maar één keer. De andere keer is hij in de mist geraakt. Populair gezegd, in Petrus is dat. Maar de Heere Christus. Ja, en dan wordt de naam Jezus ineens weggelaten. In Petrus zoek ik ze gauw niet op, want dat is me te lastig nu. Maar die in Colossense, daar staat, want gij dient de Heere Christus. En dan wordt de naam Jezus inderdaad weggelaten, omdat het er daar niet om gaat dat hij mens is of iets dergelijks, maar het gaat erom dat hij onze Heer is en onze Messias. De verhoogde, onder wie wij staan. Aan wie wij deel hebben. Maar ja, wij delen hem als leden van zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is. En in die zin staan we dus wel onder hem. En dan staat er, gij dient de Heere Christus. Als de volle nadruk ligt op zijn hoge positie, dan worden slechts die termen gebruikt. Maar de naam Jezus wordt gebruikt voor de mens. Maar Petrus zegt dus, deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gesteld. Kijk, gij hebt Jezus gekruist, maar God heeft Jezus gesteld tot Heer en tot Christus. Dat is de gedachte in populair gezegd nu, hè? Gij hebt Jezus gekruist, maar God heeft deze Jezus gesteld tot Heer en tot Christus. En de Heere, Jezus Christus, is dus Zoon van God, Zoon des mensen, en dus God zowel als mens, en is onze middelaar, de middelaar namelijk tussen God en de mens.
Sommige mensen menen dat door het herstellen van het mens zijn na zijn opstanding, dat men daar eigenlijk Christus tekort doet.
Ja.
Dat is in wezen niet zo, want als Johannes 7, die bij zijn vader vergeten men met de heerlijkheid die bij u had voor deze wereld was, dan is dat wat hem toekomt ook in het mens zijn, in die verheerlijking, is een deel daarvan natuurlijk.
Ja. Ja, de mens is niet per definitie vernederd. Dat is het punt. Sterker nog, wij kennen hier beneden alleen de mens in vernedering. Dat is wel waar, maar de Bijbelse boodschap is juist dat er in ieder geval één mens is die niet vernederd is. En dat is de bron van onze hoop. Uit hem hebben wij hoop. En uit hem, op grond van wie hij is dus, hè, uit hem hebben wij dus ook die hoop op heerlijkheid. En sterker nog, uit hem hebben wij deel aan zijn heerlijkheid. Dat is het punt. En door te zeggen dat hij mens is aan de rechterhand Gods, halen wij hem niet naar beneden. Integendeel, in ieder geval is dat mijn bedoeling niet. Mijn bedoeling is juist te zeggen, in overeenstemming wat de schrift ervan zegt, dat wij als mensen deel hebben aan die mens die gezeten is aan de rechterhand Gods. De zoon des mensen in de hemel. Maar daar ging het precies om. Er was dus een commentaar op de Hebreeënbrief. Maar daar gaat het ook inderdaad om, hè? De zoon des mensen in de hemel. En daarmee is de verbinding gelegd tussen God en de mens. Daar gaat het juist om. Het is trouwens nog anders als we de Heer Jezus zien als de Zoon van God, wat hij ook is en wat hij in een andere zin trouwens ook was en altijd was, dan is eigenlijk de gedachte niet dat hij vernederd werd, maar dan is de gedachte dat hij altijd gebleven is wie hij ook altijd was. En eerlijk gezegd, helemaal in het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief wordt dat ook gezegd. Want daar staat het, daar staat Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Een tekst die gewoonlijk uit zijn verband gerukt wordt en voor andere doeleinden gebruikt wordt, voor aardse toepassingen. Dat is natuurlijk uiteraard niet de bedoeling. Maar dat is dan de gedachte. Als men spreekt over hem als de Zoon van God en dus als de uitdrukking van Gods wezen en dat soort dingen meer, dan is hij altijd dezelfde, omdat er helemaal geen tijd een rol speelt. Dus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dus ik weet niet wat dat moeilijk is, maar zo is het in ieder geval. Je moet daarbij begrijpen, als de Heer vernederd werd, en dan grijp ik dan maar terug alweer op de eerste hoofdstukken van Hebreeën die we al besproken hebben. Als de Heer vernederd, toen de Heer vernederd werd, liet hij wel degelijk iets in de hemel achter. Zijn Godheid. Maar daarom bleef die daar wel. Ik weet dat het moeilijk is, maar daarom zeg ik het nu, hè. Niet in de hoop dat u het begrijpt, maar in de hoop dat u aan de gedachte bent. Dat is veruit het belangrijkste. Je hebt toch wel eens gelezen in Johannes 3. Daar waren wij al, hè. Ziende op de verhoogde slang, weet u wel, de zoon des mensen. Ja, daar staat het dus ook, hè. Zoon des mensen in de hemel, hè. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En pas het volgende vers zegt, alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon, de zoon van God dus, gegeven heeft. Zodat daar die twee begrippen bij elkaar geplaatst worden. De zoon des mensen zou verhoogd worden en God heeft zijn zoon gegeven. Maar als de zoon van des mensen verhoogd wordt, dan komt hij op precies dezelfde plek uit als dat God zijn zoon geeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Enzovoorts, hè. Dat is precies diezelfde plek. Dan komen die twee begrippen bij elkaar. God en mens. Maar goed, ik bedoelde een schriftplaats te noemen een paar versen eerder. Net daarvoor, in Johannes 3. Waar staat in vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Ga daar maar eens aan staan. Nou, wordt er gezegd, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Het probleem van het vers is dat er elk tijdsbegrip in ontbreekt. Ja, is hij nou al opgevaren als hij dat zegt of moet het nog gebeuren? En vervolgens, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Dan is de volgende, is hij dan eigenlijk wel nedergekomen. Maar goed, dat lijkt niet een probleem te zijn. Want het is de Heer zelf hier beneden die het uitspreekt. Dus dat zal wel. Maar dan zegt hij, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En dan zeggen wij, maar hij is toch de zoon des mensen en is toch op aarde op het moment dat hij het zegt. Nou, dan zitten we midden in de problemen. Maar dat komt omdat hier met tijd, als zodanig, helemaal niet gerekend wordt. En dat is zo, omdat in het Johannesevangelie de Heer in de allereerste plaats God is en blijft. Nou ja, was, is en blijft.
Heeft dat te maken met de gedachte bijvoorbeeld van wat verandert door uw denken? Ik bedoel, het denken in wezen bepalen wat ooit gebeurde. Zou je vanuit dat denken wat het was?
Ja.
Was het in wezen...
Ja, ja, dat is heel hoog gegrepen, maar het is inderdaad zo, ja. Ja. Nou kijk, als ik nou op dat vers inga, dat is waarschijnlijk het beste. Als de Heer zegt, niemand is opgevaren in de hemel, dan heeft hij het niet over een gebeurtenis die al heeft plaatsgevonden, maar dan heeft hij het over een tekst die al 1000 jaar geleden geschreven is en waarin dat staat. Want hij spreekt hier over Psalm 68, vers 19. Hij geeft commentaar op een schriftplaats. Want daar staat dat opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis... Die tekst is dat, heeft hij die gevangenis gevangen genoemd. Diezelfde tekst dus die in Efeze 4 wordt aangehaald. Maar goed, dat laatste doet er nou niet toe. Het gaat erom dat de Heer niet commentaar geeft op een gebeurtenis uit het verleden... maar op een tekst uit het verleden. En hij zegt dus dat die tekst uit Psalm 68 slaat op... kan slaan op iemand die eerst uit de hemel is nedergedaald. Want als er staat hij is opgevaren naar de hemel, dan is de gedachte, ja, niemand kan opvaren naar de hemel, behalve als hij eerst uit de hemel is nedergedaald. Want het is onmogelijk om iets wat beneden is inderdaad te verhogen. Men kan niet van de aarde naar de hemel. Maar wat wel mogelijk is, is dat iets wat in de hemel thuis hoort, inderdaad naar beneden komt en daar dan ook weer terugkeert. Nou, kan ik het niet nalaten meteen te zeggen. Dat is het hele onderwerp van het Johannesevangelie. Dat lees je continu. Vanaf de eerste tot de laatste bladzijde lees je in het Johannesevangelie over degene die uit de hemel nederdaalde en die naar de hemel terug zou keren. Nou, daar geeft de Heer commentaar op. Hij zegt, als er in de psalm staat dat iemand zou opvaren naar de hemel... dan gaat dat alleen over iemand die eerst uit de hemel is nedergedaald. En dus zegt hij, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Het heeft niks te maken met of het al gebeurd is. Het heeft te maken met dat het al geschreven was. En dan zegt hij... namelijk, de zoon des mensen... dat is een andere term voor de Messias natuurlijk gewoon, hè... de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, die in de hemel is. Nou, de Heer was nedergedaald, was nog niet opgevaren, maar hier zegt hij dat hij in de hemel is. En dan kijkt u natuurlijk allemaal moeilijk. Wel, er zijn mensen die hebben daar een oplossing voor gevonden, in het verre verleden al. Die hebben gewoon de uitdrukking die in de hemel is uit het vers verwijderd. Vandaar dat de Bijbelvertalingen in omloop zijn, waar die hele zin niet meer staat. Die in de hemel is, omdat men het niet begrijpt. Maar ik heb een heel eenvoudige oplossing voor het vraagstuk. In eerste instantie. Heel eenvoudig. Waar bent u eigenlijk?
Alles in de
hemel. Waar bent u eigenlijk?
In de hemel.
In de hemel. Nou dan. En wij leven hier op aarde en zijn tegelijkertijd in de hemel. En de Heer leeft op aarde. Zou u dan niet tegelijkertijd ook in de hemel kunnen zijn?
Hij zegt er nog wel hoor. Ik kan niets doen.
Ja, ja, ik heb al die uitspraken in gedachten op dit moment uit het Johannesevangelie. Want er is nergens in de Bijbel, er wordt nergens in de Bijbel zoveel nadruk gelegd op de eenheid tussen God en zijn zoon. Terwijl het allemaal gezegd wordt over die zoon die op aarde is. En het is die zoon in vernedering hier op aarde die zegt, ik en de Vader... zijn één. En er is iemand die tegen hem zegt, toon ons de Vader. En daar begrijpen wij er misschien ook wel van. Toen zei de Heer, bent u nou zo'n lange tijd bij mij en kent gij mij niet? Dat zal Thomas geweest zijn. In Johannes 14. Johannes dus, ja. Dat wil zeggen, nergens wordt in de schrift zoveel nadruk gelegd op de eenheid tussen de Heer Jezus en zijn goddelijke vader als juist in het Johannesevangelie. En waarom is dat? Omdat in Johannes de Heer ons wordt voorgesteld als het woord en dus eigenlijk het wezen, maar de, ik moet eigenlijk zeggen de persoon van de Godheid, want dat is het. En de gedachte is dan in het Johannesevangelie ook niet zozeer dat hij de hemel verliet en dat hij er weer naar terug zou gaan, hoewel dat wel steeds zo gezegd wordt, maar het wordt steeds zo in één adem gezegd, omdat de gedachte is dat hij eigenlijk ook altijd in de hemel gebleven is, maar dan in geestelijke zin, in die onzienlijke wereld. En waarom ook niet? Wij zijn daar ook, en ik heb Johannes vaker uitgelegd, dat die hemel nou eenmaal niet zozeer een plaats is in de begrippen zoals wij die kennen, maar die hemel is de onzienlijke wereld die zich in ieder geval volgens de Bijbel uitstrekt tot hier op de aardbodem. En met heel ons wezen staan wij op de aardbodem, maar zijn wij dus in de hemel. Je kunt dus inderdaad zeggen dat we op aarde zijn, maar je kunt net zo goed zeggen dat we in de hemel zijn als gelovigen zeker. Omdat we inderdaad niet een gat maken waar wij staan, en maken wij niet een gat in die ruimte die hemel genoemd wordt. Integendeel, we maken er deel van uit.
Ik heb al eens gezegd, wanneer alle broeders en zusters elkaar meer gingen leren kennen als bij de nieuwe schepper geboren, maar er even opgelast.
Ja,
ellende.
Zeker, dat is, daar ligt ook onze verbinding. Onze verbinding ligt niet in deze zienlijke wereld, maar in die onzienlijke waar we deel van uitmaken. Maar net als wij zo dan in leven, met de voeten op aarde, maar aan de andere kant gewoon in de hemel, zo was dat met de Heer Jezus in zijn menswording ook. U moet daarbij bedenken dat vernedering weliswaar zich in onze begrippen meteen, in onze gedachten meteen uitdrukt in afstand. Maar het hoeft helemaal geen afstand te zijn. En als het geen afstand is, is het gewoon dezelfde plek. Maar in een andere sfeer. En daar gaat het maar om.
Wat als het in vrede biedt dat wij in de hemel gezet zijn?
Ja, nou, ik begrijp de tegenstelling niet. Wij zijn in de hemel gezet, ja. Met Christus, ja. Gezet wil zeggen dat we daar een positie hebben en zitten. En de rust zijn ingegaan, net als de Heer Jezus. En dat zijn wij ook. Alleen je zou daarbij niet aan kilometers meteen moeten denken, want daar kom je niet uit.
Ja, maar er zijn alle aardbewoners in de hemel leven.
Niet alle, wij.
Nee, we staan met beide benen op de grond.
Ja.
Dan moet je
alle aardbewoners.
Ja, maar wij staan met beide benen op de grond, maar de hemel staat ook op de grond. Of staat, mag ik niet zeggen, maar strekt zich uit tot op de grond. Bovendien, de vogels vliegen in de hemel, zijn vogelen des hemels, maar ik kijk vaak op ze neer. Nou, dan vliegen ze wat laag, dan wordt het slecht weer, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet over. Maar waar het wel over gaat, is dat die hemelse positie, die aardse positie, niet uitgedrukt wordt in coördinaten, dat je het aanwijst op een atlas of op een kaart van de aarde, dan wel de hemel. Dat is heel het punt niet. Het strekt zich tot hieruit. Het is wat ik wel vaker gezegd heb. De Heer zit aan de rechterhand Gods en woont in ons hart. Verklaar dat maar eens. Nou, dat is eenvoudig. Hij zit aan de rechterhand Gods. Wil zeggen dat hij een positie heeft ontvangen op de troon. En alle macht heeft over de hele schepping. Net zo. Heb ik over plaats gesproken? Nee, ik heb niet over plaats gesproken. Ik heb gezegd dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Dat betekent het. En dat hij sterker is. Nee, hij is ver boven staat er dan. Maar dat betekent, hij is sterker, machtiger dan elke overheid en macht en alle naam die genaamd wordt, hoe dat maar heten mag, hè, in Efeze 1. En in Hebreeën 1 natuurlijk. Nou, dat is het verhaal. En het is dus mogelijk om tegelijkertijd in de hemel en op aarde te zijn. En wat ik nou net misschien niet duidelijk genoeg gezegd heb, maar ik heb het wel geprobeerd, is dit, dat de natuurlijke mens, waar hij zich bevindt op aarde, als het ware, want dat kun je het beste voorstellen, als het ware een gat maakt in de hemel. Dat wil zeggen, de natuurlijke mens is daar, dan is de hemel daar niet. Die is misschien om hem heen, maar in hem in ieder geval niet. Maar het punt is, dat die hemelse dingen, het hemelse, de hemel dus, zich uitstrekt niet tot op onze huid, maar inderdaad tot in ons hart. Met als gevolg dat de Heer in ons woont, want hij is in de hemel. En met als ander gevolg dat wij in de hemel zijn, terwijl we met twee voeten op de grond staan. Maar dat heeft er niks mee te maken waar we staan.
Als ze Johannes 3 iets duidelijker vertaald hadden, maar dat garnaal aan noten, dan hadden ze het ook eigenlijk beter tot uitdrukking kunnen brengen, dat het om alles geboren wordt.
Ja, dat is het ook. Wij zijn, een van de uitdrukkingen voor wedergeboorte is inderdaad dat we omhoog geboren zijn en dus een hogere positie hebben ontvangen door wedergeboorte. Maar het heeft niks te maken met waar we staan. En laat ik een ander misverstand noemen ter illustratie, maar daar hebben we het al eens over gehad toen we het boek Openbaring bespraken. Sommigen zeggen, Satan is een gevallen engel, hij is dus al gevallen en dus is hij al uit de hemel geworpen. Maar dat dus moet je maar weglaten, want het heeft niks met elkaar te maken. Toen Adam leefde op aarde en hij viel, waar naartoe dan? Ja, dat is een verkeerde vraag. Zijn val was niet een kwestie van dat hij een eind naar beneden suisde. Hè? Zijn val was een morele val. En daardoor kwam hij op een lagere positie terecht, in elk geval. Maar dat heeft ook niks met meters of kilometers te maken, laat staan lichtjaren. Helemaal niets. En de val van Satan heeft niet tot gevolg gehad dat hij uit de hemel gevallen is. Nee, straks pas valt hij uit de hemel als hij eruit geworpen wordt. Zoals de Engelsen zingen in een prachtig lied, They kicked him out of heaven. Nou ja, bij nader inzien is het een negro spiritual. Want, hè? Ja, een mooie tekst is dat. They kicked him out of heaven. Ja, maar het moet nog gebeuren. En dat heeft niks met plaats zelfs met tijd ook niet, heeft niks mee te maken. Het punt is gewoon dat wij als gelovigen levend op aarde deel uitmaken van de hemelse dingen. De hemelse dingen die nou eenmaal gewoon om ons heen zijn. Zich tot ons uitstrekken enzovoorts. En dat is het hele verhaal. Moeilijker is het niet, broeder Smit.
Nee, maar ik denk nog even van dat je zegt dat hij ook betrokken geweest is dan in de derde hemel.
Ja. Ja, dan heb je net zoiets. Ja, maar dat is het misverstand. Want waar was hij, waar was Paulus toen hij opgetrokken werd in de derde hemel? Waar was hij naar het lichaam? Ja, precies. Waarom? Ja, Paul, ik vind het altijd vermakelijk als Paulus dat zegt. Hij zegt het een paar keer. Of het in het lichaam was of uit het lichaam, hij zegt dat weet ik niet. Waarom weet hij het niet, denkt u? Gewoon omdat het er niet toe doet. Dat is het, dat is het. Dat is ook een van de betekenissen van ik weet niet hoor. Ik wil er niet over praten, doet er ook niet toe. Het punt is dat we weten waar Paulus lichamelijk was. Dat is iets moeilijker, maar we weten waar hij was toen hij werd opgetrokken in de derde hemel. Lichamelijk. Op een berg in Arabië. Dat is iets moeilijker, maar het is wel zo. Op dezelfde plek waar Mozes was, toen hij ook de Heer zag en heerlijke dingen gezien heeft. Ik geloof trouwens dat Paulus precies hetzelfde gezien heeft als Mozes. De dingen naar welks voorbeeld ooit de tabernakel gemaakt zijn. Want de tabernakel is gemaakt naar het voorbeeld van geestelijke dingen. Die Mozes dus gezien heeft. En die Paulus dus later ook gezien heeft. En wel op dezelfde plek. Maar op een berg in Arabië. Sinaï, zeg maar dus. Nou, enzovoorts. Ik bedoel, die hemel die is zover niet. We hebben daar de verkeerde voorstelling van. En, ja, ik moet er eigenlijk mee stoppen natuurlijk met deze gedachte. En het is al lang tijd voor de pauze. Maar goed, ik zal er straks even op terugkomen, dus na de pauze. We gaan eerst pauzeren. Wij spraken dus even over de merkwaardige situatie dat de mens tegelijkertijd op aarde en in de hemel kan zijn. En ook heel letterlijk. Dat is niet alleen met beeldspraak of iets anders, dat is ook heel letterlijk waar. En daarom heb ik al een paar voorbeelden gegeven uit de schrift, waaruit blijkt dat het in ieder geval zo is. Hè? Zoals wij aan de ene kant leven hier op aarde, in een vernederd lichaam, en tegelijkertijd staat toch dat we met Christus gesteld zijn, gezet zijn in de hemel. Maar je moet daarbij niet al te zeer aan plaats denken, en als je dan per se aan plaats wil denken, dan zou je moeten weten dat de hemel zich inderdaad uitstrekt tot op de aardbodem en dat die uitdrukking voor verhoging, in de zin van verhoogd worden naar de hemel, niet een verhoging is in kilometers, maar een verhoging in positie. Het deel krijgen aan de hemelse positie van Christus, het deel krijgen aan de hemelse dingen, op zich is een verhoging, maar niet in meters uitgedrukt. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Zo zei ik ook, als Satan uit de hemel, als Satan valt, hè, de val van Satan is niet hetzelfde als dat hij uit de hemel geworpen was. Dat hangt wel met elkaar samen natuurlijk. Maar in het verleden is hij gevallen, zo noemen we dat, en in de toekomst wordt hij uit de hemel geworpen. En in de tijd viel Adam in zonde, maar toen duurde het nog 830 jaar, geloof ik, als ik me goed herinner, voordat hij ook inderdaad van de aarde afviel. Stierf dus, hè? Gewoon. Ja. Maar aan de andere kant is het zo dat die gedachte van, ja, maar de met Christus gezet wordt in de hemel, er gaat toch een end omhoog, ook letterlijk zichtbaar. Dat is bijvoorbeeld een gedachte die ontleend wordt aan, het moet u niet schrikken nou hoor, maar er wordt bijvoorbeeld ontleend aan Handelingen 1. De hemelvaart van de Heer Jezus. Op hemelvaartsdag. Hè? Dat is ook toevallig, hè? Dat is op hemelvaartsdag was. Nou goed, dat even terzijde. Maar ook dat berust op een misverstand. Ik geloof dat dat ook langzamerhand wel een beetje bekend is. De Heer ontving zijn hoge hemelse positie aan de rechterhand Gods niet op hemelvaartsdag. Maar wel op de dag dat hij verhoogd werd. Maar er zit wel 40 dagen tussen. Ja, historisch gezien. Want de Heer werd verhoogd op de dag van zijn opstanding. Hij werd zelfs uitermate verhoogd. Een grotere maat is ook niet denkbaar, hè. Er kan niet meer dan die maat. Namelijk uit de dood tot in de hemel zelf. Hoger gaat niet. Maar in afstand, nou, ik weet niet hoe goed we kunnen kijken, maar in afstand is dan, dat ik het ruim nemen, een paar centimeter. Want de dood is officieel onder het aardoppervlak. Begint meteen onder het aardoppervlak, dat is het dodenrijk. En dan zeggen we niet, dan graaf ik er naartoe, want wat u dan doet is het oppervlak van de aarde verleggen. Daaronder kom je toch niet dan zo, hè. Maar in principe, het dodenrijk begint onder het aardoppervlak en de hemel, en ook de hemel der hemelen, wel degelijk, begint net boven het aardoppervlak. Zodat het aardoppervlak de scheiding is tussen de dood, het dodenrijk en de hemel der hemelen. Maar een grote verschil is niet denkbaar, maar in centimeters is het niks. Nou, bijna niks dan, vooruit. Hè? Maar als we nou lezen in Handelingen, hè, over de gebeurtenissen op hemelvaartsdag, dan moet u eens lezen. Dan staat er in Handelingen 1, vers 6. Daar waren zij samengekomen en dan staat er dat zij hem vragen: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En toen zei de Heer, dat komt u niet toe om dat te weten, blijkbaar nog niet, want later wisten ze het wel. Maar het komt u niet toe om dat te weten, maar als we nou eerst even de uitdrukking veranderen, dan is er wel een antwoord. Nou, zult gij deze dag uw koninkrijk oprichten aan Israël? Nou, dat is een heel gecompliceerde vraag. Maar iets eenvoudiger, zal het nieuwe verbond beginnen? Zal het koninkrijk beginnen en zo? Het antwoord is ja, maar er wordt gewoon gezegd in vers 8, gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest. En als de Heilige Geest zou komen, volgens het Oude Testament, dan zou ook het koninkrijk beginnen. Maar die zet me gewoon, zet de vraag op een andere wissel, zal ik maar zeggen. En zegt, nou, ja, tijden en gelegenheden, tijd en dat soort dingen, daar hebben we het nou even niet over. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geesten die over u komen zal. En als gevolg daarvan zult gij mijn getuige zijn. En dus het koninkrijk wel degelijk prediken. Nou ja, het koninkrijk prediken, de koning prediken. En dat zou dus inderdaad doen. Maar of dan ook het koninkrijk aan Israël zou openbaar worden, ja, dat was de vraag, want dat hing af van of Israël tot geloof zou komen. Nou, dan zo verder. Hij zegt dus, gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot een uiterste der aarde. Zij vroegen alleen maar naar Israël, maar de Heer spreekt ook niet alleen over Israël, maar zelfs over nog veel meer. En dan staat er, en als hij dit gezegd had, dat wil zeggen in verband met deze dingen, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. Zodat de Heer twee antwoorden geeft op één en dezelfde vraag. Het ene antwoord komt in de vorm van woorden. Een verbaal antwoord heet zoiets, hè? Hij spreekt een antwoord uit. En het andere antwoord komt in de vorm van een teken. Een zichtbaar teken. Want dit was een teken wat hier gebeurde. Dit is niet een heilsfeit of zo wat hier plaatsvindt. Wat het ook wezen mag dan, een heilsfeit, want het is toch geen Bijbels woord, hè? Maar dit is niet een belangrijk heilsfeit, dit is een teken wat de Heer doet. Er staat niet, toen werd hij opgenomen. Er staat, toen werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En dat kan net zo goed betekenen dat hij al eerder opgenomen was, maar dat hadden ze niet gezien. En dat kan ook niet, want dat kan men niet zien. Want de hemelse dingen kunnen niet gezien worden door onze ogen. Wat men wel zag ooit, was dat de Heer zomaar op een plek verscheen. Als het ware materialiseerde vanuit de geestelijke en dus hemelse wereld. Als het ware overstapte in de zienlijke wereld. Hij bleek er ineens te zijn. Hij zal er misschien ook gekomen zijn, maar dat doet er niet toe. Hij was daar ineens. Ze zagen hem dan ineens. Maar hij was al lang verhoogd. Anders kon hij niet zomaar verschijnen en verdwijnen. Hij maakte al deel uit van een hemelse wereld waaruit dingen zichtbaar gemaakt kunnen worden en waaruit hij zichzelf ook zichtbaar kan maken. Dat is het eenvoudige verhaal. En even in het korte tussendoor. De officiële verhoging van de Heer Jezus Christus tot in de hemel zelf, ver boven alle overheden, vond plaats niet op de hemelvaarsdag, maar op eerste paasdag gewoon, hè. Ik denk dat de meesten van u dat van al heel lang weten, overigens. He? Ja, zo is het nou eenmaal. De Heer stond op uit de dood en werd gezet in de hemel. Kreeg daar zijn positie. Op dezelfde dag. Het bewijs daarvoor, een kausaal, een letterlijk bewijs, wordt ook geleverd. De Bijbel zegt namelijk dat de Heer opstond uit de dood. Toen verscheen aan Maria Magdalena. Toen wilde zij hem aanraken en toen zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar later op de dag mochten ze hem wel degelijk aanraken. Bovendien staat op een andere plaats dat hij later op die dag in een andere gedaante verscheen aan twee discipelen die onderweg waren. Dat waren dan kennelijk de Emmausgangers, later op diezelfde dag. En toen was er toch een soort verandering van gedaante. Maar je moet dus weten, gewoon eruit concluderen, dat de Heer in die tussentijd kennelijk dan wel was opgevaren naar zijn vader. Hoe wat je daaronder moet verstaan, weet ik niet. Maar je moet vast niet denken, je moet niet meteen denken dat hij dus dan vele lichtjaren gereisd heeft. En ook niet eens dat hij vele duizenden kilometers gereisd heeft. Want dat heeft er gewoon niks mee te maken. Wat hier gebeurt in Handelingen 1 op Hemelvaartsdag is dat zij een teken ontvangen. En dat het een teken is dat hij zichtbaar ten hemel voert en niet een heilsfeit als zodanig, dat het alleen een teken is, dat blijkt ook, want het staat er ook. Ja, ik zeg het wat met kracht. Niet omdat ik het u niet dat ik het u kwalijk zou nemen als u het anders ziet of zo. Maar gewoon omdat het toch zo duidelijk staat. Hè? Lees maar, er staat, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun. Ja, niet een wolk nam hem van hun weg. Een wolk nam hem weg van hun ogen. Het gaat om een zichtbaar teken. En dan, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet. Hoeveel keer staat er nou dat ze wat zagen? Hè? Ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En wat zeiden die twee mannen? Die zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Het gaat om wat zij zagen, een zichtbaar teken. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? En dan zeggen zij wat dit teken, want het is dan een teken, wat dit teken betekent. Zij zeggen namelijk, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Wat de Heer daar demonstreerde, was hoe hij in de toekomst uit de hemel op aarde zichtbaar zal verschijnen. Kortom, de film werd afgedraaid, maar achteruit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel het niet banaal, ik bedoel het gewoon om duidelijk te zeggen. Wat zij zagen was een uitbeelding van de wederkomst van Christus straks in de toekomst op dezezelfde berg aan het einde van de 70ste week van Daniël. Op de Olijfberg dus. Maar achteruit. Ze zagen hem ten hemel opgaan en een wolk ontrok hem aan hun gezicht. En wat staat er over zijn wederkomst? Dat hij zal komen op de wolken des hemels. En dat aller oog hem zal zien. En dat hij te dien dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat zal. Dat de discipelen vragen, wanneer zult gij je koninkrijk oprichten? Zal het nu gebeuren? En wat krijgen ze voorgeschoteld? Ze krijgen een zichtbaar beeld van de komst van Christus. Als hij zijn koninkrijk zal oprichten aan Israël. Want wanneer doet hij dat? Als hij weer komt aan het einde van de 70ste week van Daniël, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, als hij zal komen op de wolken des hemels. Precies hetzelfde. Met andere woorden, wat zij hier zagen is een uitbeelding van de wederkomst van Christus uit de hemel. En dat is het betekenis ervan. En pas in tweede instantie kun je dan zeggen, nou goed, maar voordat hij uit de hemel zichtbaar wederkomt, hè, voordat hij in de toekomst wederkomt uit de hemel om zijn koninkrijk op te richten, zal hij dus van tevoren ook naar de hemel gegaan zijn. Het antwoord is, ja, dat is ook gebeurd, maar dat was al op de eerste paasdag. Want die twee mannen zeggen niet dat hij hier ten hemel, dat hij hier verhoogd werd of zo, maar het gaat erom dat ze hem hier zichtbaar zagen ten hemel varen, aan de ene kant als een uitbeelding, als een teken van wat er gebeurd was, maar nog veel meer als een teken van wat er gebeuren zou. En twee hoofdstukken verder, in de tweede toespraak die we van Petrus hebben, zegt hij over Christus dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting waarvan de profeten gesproken hebben. Toen wist hij dus precies hoe het zat. Wanneer zal de Heer zijn koninkrijk in Israël oprichten? Als wat zij hier zagen achteruit, hè, als dat zich zal afspelen zichtbaar in de toekomst, maar dan vooruit. Dat is het verhaal.
Dat klopt toch ook precies. Ik bedoel, als wij de paasdagen als de onzichtbare ter hemelgang van de Heer beschouwen, dan ziet de gemeente de wereld, ziet het niet, maar de onzichtbare komst om de gemeente tot zich te nemen, ook weer voorafgaand.
Ja. Ja, ja. Het is nog veel mooier. Maar wat zij namelijk zagen was de Heer omhoog varen, maar in plaats van dat ze de Heer zagen, zagen ze de wolk. Toen zagen ze de Heer niet meer, maar een wolk. En wat beeldt de wolk uit?
De geest.
En dat is nou precies het punt. De geest. De onzienlijke Christus, degene die geen vaste gestalte heeft, dat is een wolk. Geest dus eigenlijk. Je kunt hem wel zien, je kunt hem aanwijzen op een of andere wijze, maar je kunt hem niet pakken, dan gaat het dwars doorheen. Vandaar dat de wolk staat voor geestelijke dingen. Ja, dat is onze bedeling. En de wolk daar is, wolk is in de hele Bijbel door een uitbeelding van geestelijke dingen in het algemeen en in het bijzonder van de geest Gods. Het is eigenlijk de wolk die in de wolkkolom uit de tabernakel van in de tijd. We leven in een bedeling waar niks gezien wordt. Het enige wat we kennen is de kracht en de werking van de geest waarover hier zojuist ook gesproken was. Dat is het verhaal. En nou we het toch over hebben, deze gedachte geldt niet alleen voor de hemelvaartsdag, de gebeurtenis op hemelvaartsdag, omdat het laatste zichtbare teken was van de Heer Jezus zelf, maar het geldt net zo goed voor de Pinksterdag. Want wanneer kregen de gelovigen de Heilige Geest?
Oh,
ja, ja. Maar op z'n vroegst dus. Johannes 19 is het geloof. 20 is het geloof. 20, dacht ik. Dat wil zeggen, Op eerste paasdag, toen de Heer 's avonds na zijn officiële verhoging, te midden van de discipelen, zomaar ineens in de opperzaal, beeld van de gemeente, verscheen. Dan moet hij al verhoogd geweest zijn, anders kun je niet zomaar materialiseren. Hè? Zichtbaar en onzichtbaar worden. Maar goed, toen blies hij op hen en zij ontvang de Heilige Geest. En dan is de vraag, hebben ze die Heilige Geest toen ook ontvangen of niet? En het antwoord is, nou ja, tenzij anders vermeld, hè? Als er wat anders zou bijstaan, dan oké. Okay. Maar er staat niks anders bij. Dus hebben ze toen de Heilige Geest ontvangen. En als u nou zegt, ja, maar daar bleek toch verder helemaal niks van. Dan zeg ik, hoeveel christenen die de Heilige Geest ontvangen, kent u eigenlijk waar je er ook niks van merkt? Ik bedoel, sinds wanneer is dat een argument? Ja, nee, dat is zo. Er staat ook op de Pinksterdag, Handelingen 2, staat ook niet dat ze de Heilige Geest ontvingen. Dat staat er niet. Nee, er staat in vers 4, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ze werden er vol van, toen liepen ze over dus. Net als dan in Efeze 5 staat, wordt vervuld met de Geest. Aan wie wordt dat gezegd? Aan mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Uiteraard. Maar ze waren er niet vol mee. Maar dat zou nog moeten gebeuren. Nou, wat hier op de Pinksterdag gebeurde, is dat de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest. Dan loopt het over, dan komt het naar buiten. Dan manifesteert het zich. En dat is ook wat er gebeurde. En bovendien blijkt het ook een teken te zijn. In de eerste plaats al of vanwege de reactie van het publiek op de gebeurtenissen. In de tweede plaats omdat Peter zegt, nou wat dit hier gebeurt, is wat Joël gezegd heeft. Nou, wat had Joël gezegd? Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren en dat soort dingen meer. De gedachte is gewoon hier dat hier zichtbaar gemaakt werd dat deze profetie van Joël vervuld was. 50 dagen eerder inmiddels. En dat zo is, wel, dat staat ook helemaal achteraan in de toespraak. Er staat achterin aan de toespraak in vers 32 van Handelingen 2. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Dat wil zeggen, daar spreken we allemaal over. En dan vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, hemelverdag. Maar daar werd het uitgebeeld. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, dat is Pinksteren, maar dan zichtbaar uitgebeeld, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Maar let erop wat er staat, dat gij nu ziet en hoort. En ik maak er een vaste gewoonte van om elke keer als ik het woordje nu tegenkom in het Nieuwe Testament, om te vertellen, waar dan ook, hè, om te vertellen dat nu betekent inmiddels. En dan zie ik al die mensen gezichten betrekken van, ja, wat kan mij dat nou schelen? Inmiddels, hoezo? Nu gewoon. Dan wacht men vriendelijk tot ik uitgepraat ben en dan komt de aandacht weer. Maar ik doe dat niet voor niks. Omdat het bij sommige gelegenheden inderdaad erg belangrijk is. Hier ook. Want wat staat er dus? God heeft dit uitgestort, of de Vader heeft dit uitgestort, dat gij inmiddels, nu dus, na verloop van tijd, ziet en hoort. Na verloop van hoeveel tijd dus?
50 dagen.
Dat is wel. Bovendien, hier werd de geest actief in de discipelen en ze spraken in tongen. En wat staat er? Wat is dat, spreken in tongen? Volgens 1 Korinther 14, wat is dat? Een teken voor de ongelovigen. Een teken dus. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Wat op Hemelvaartsdag gebeurde, was een teken van iets wat al eerder gebeurd was. En wat later weer zou gebeuren, maar een omgekeerde volgorde. En wat de Pinksterdag gebeurde, was ook een teken. Een zichtbaar teken voor de omstanders. En in wezen dus voor degenen die ongelovig waren en tot geloof zouden moeten komen. En hetzelfde doet zich voor in Handelingen 19, nu we het er toch over hebben. Daar komt Paulus in Efeze. Nou, ik zal u alle achtergronden niet vertellen, dat kan ik ook zo snel niet. Maar daar komt Paulus in Efeze. En in Efeze, kende men tot op dat moment alleen mensen die nog kenden de doop van Johannes, maar verder nooit gekomen waren. Met opzet trouwens niet, maar dat leg ik nou niet uit. Maar men kende alleen de doop van Johannes. Daarvoor was Apollos in Efeze geweest en er staat ook, hij wist alleen de doop van Johannes. En als later Paulus in Efeze komt, dan vindt hij daar enige discipelen en hij zegt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen ge tot geloof kwam? En dan zeggen zij, wij hebben niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En dan zegt Paulus, maar waarin zijt gij dan gedoopt? Dan zeggen ze de doop van Johannes. Verder waren ze dus nooit gekomen. En dan zegt Paulus iets over wat Johannes deed. Hij zegt Johannes predikte over een die na hem zou komen. En degene die geloofde, doopte hij. En toen Paulus uitgesproken was, staat er, en Paulus legde hun de handen op. En wat gebeurt er dan? Hij legde hun de handen op. En dan staat er, vers 6 van Handelingen 19. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op of over. Dat is hetzelfde, op of over. Kwam de Heilige Geest op of over hen en zij spraken met talen en profeteerden. En het punt is nu dat we nou vragen, wanneer hebben deze mensen de Heilige Geest ontvangen? Nee, ik zei niet wanneer kwam de geest op hen. Ik vroeg, wanneer hebben ze die geest ontvangen? Want dat was de vraag. Heb gij Heilige Geest ontvangen? Vers 2, als gij geloofd hebt. Dat wil zeggen, toen gij tot geloof kwaamt. Hè? Nou, het antwoord moet zijn, ze hebben de Heilige Geest ontvangen toen ze tot geloof kwamen, maar dat wisten ze niet. En ten bewijze van dat ze de Heilige Geest ontvangen hadden, spreken ze nu in tongen. En er staat ook niet, ze ontvingen de geest. Er staat, de geest kwam over hen. En uiteraard op dezelfde manier als in Handelingen 2. Ze ontvingen daar de geest, niet in hen, maar de Heilige Geest kwam over en buiten. Op hen dus, dat wil zeggen, het kwam naar buiten. Het is hetzelfde, ze werden vervuld met de geest. En ze begonnen dus te spreken met talen en profeteerden. Het is een demonstratie van dingen die normaal gesproken niet gezien of gehoord worden. En daar gaat het maar om. En dat is in Efeze helemaal bijzonder. Dat is een bijzondere omstandigheid. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Hè? Ja, er is van alles mee aan de hand. Maar ik kan dat zo gauw niet uitleggen. Dat leidt bovendien de aandacht maar af van waar het werkelijk over gaat. Want waar het werkelijk over gaat, is niet dat die mensen de geest ontvangen, maar dat hier gedemonstreerd wordt dat ze die geest hebben. En ook al hadden toen ze het nog niet wisten. En dat is essentieel van belang. Laat ik dan een klein beetje doorpraten. Hier gaat het om Efeze. En met Efeze is van alles aan de hand. Hier in Handelingen ook. Omdat Paulus zo'n beetje aan het eind van zijn tweede zendingsreis in Efeze kwam. En daar sprak in de synagoge. En hij kwam in Efeze met Aquila en Priscilla. Maar Paulus ging alleen naar de synagoge. Hij werkte niet meer samen met Aquila en Priscilla. Die liet hij staten. Hij liet hen al daar in vers 19. En hij ging zelf naar de synagoge en sprak daar met de Joden in de synagoge. En toen vroegen de Joden aan hem, wilt u niet wat langer blijven? En toen zei Paulus, nee, want ik moet naar Jeruzalem. Maar ik kom terug. Dat wil zeggen, het ontstond niet eens een christengemeente. Hij sprak in de synagoge tot de Joden, die wilden hem daar houden, maar Paulus ging weg. Ging eerst naar Jeruzalem. En binnen enkele versen, namelijk in hoofdstuk 19 vers 1, is Paulus dan alweer terug. Op zijn derde zendingsreis alweer terug in Efeze. Maar hij vertelt hen dus niks. Hij predikt waarschijnlijk het Oude Testament en dat soort dingen meer. En hoe die spreken over Christus, maar daar blijft het bij. En hij gaat uitdrukkelijk weg en Aquila en Priscilla vertelden er ook niks over. Die bleven apart. En toen Paulus weg was uit Efeze naar Jeruzalem, toen verscheen in hetzelfde Efeze vanaf vers 24 ene Apollos. Nou, van die achtergrond zou ik ook niks vertellen, maar Apollos verscheen daar. En die was vurig van geest, machtig in de schriften en dat soort dingen meer. En Aquila en Priscilla namen hem apart en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Want van hem staat, hij wist alleen de doop van Johannes. Hij kende dus alleen oud-testamentische waarheid. En hoe die oud-testamentische waarheid spreekt over de komst van de Messias die zijn koninkrijk aan Israël op aarde zal oprichten. Dat predigde Johannes de Doper ook, dus dat klopt. Zou na hem komen en die zou uiteraard het koninkrijk der hemelen, dat inmiddels nabij gekomen was, vestigen en dat soort dingen meer. Maar Efeze wordt uitdrukkelijk onbekend gelaten met deze waarheid. Paulus komt er, maar verdwijnt naar Jeruzalem. Apollos komt er. En Aquila en Priscilla, die op de achtergrond wel aanwezig zijn, maar niet prediken, die nemen Apollos apart. Dus gebeurt niet in de samenkomst, ze nemen hem apart. Ze staat, namen hem tot zich. Dus van Appie, hij zal wel afgeheten hebben natuurlijk, Apollos. Maar kom eens even mee. Ze legden hem vervolgens de weg gods bescheidelijker uit. En zullen ze ongetwijfeld aan de man hebben uitgelegd hoe het zit met de tegenwoordige positie van de gemeente en de hemelse roeping van de gelovigen in plaats van de openbaring van hun koninkrijk op aarde. En dan denk je, nou is dat geregeld, dan kan Apollos dat in Efeze vervolgens gaan vertellen, als Aquila en Priscilla het niet doen. Maar dat gebeurt niet, want meteen het volgende vers zegt, en als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, enzovoorts. En toen ging de man dus weg uit Efeze, wat in Klein-Azië ligt, en ging inderdaad naar Griekenland, naar Korinthe. Zodat op het moment dat Apollos weet hoe het werkelijk zit in onze bedeling, verdwijnt hij, want hij mag het kennelijk in Efeze niet vertellen. En Aquila en Priscilla doen dat dus ook niet. En Paulus zegt, had van tevoren gezegd, ik ga weg, maar ik kom terug. Ik zal het je later vertellen. En dat is het hele punt, want dat vindt zijn vervolg eigenlijk in de brief aan Efeze, waarin gemeentelijke waarheid, die Apollos hier wel wist, maar niet vertelde, zou ik maar zeggen. Hè? Waarin gemeentelijke waarheid wordt bekendgemaakt. Efeze, de naam Efeze, ook alles wat er aanhangt aan Efeze, heeft te maken met de roeping van de gemeente in onze dagen. Maar wat hiermee ook in deze geschiedenis wordt uitgelegd, is dat dat er al is, dat het al bekend is, dat het al werkt, zonder dat het gepredikt wordt. Dat wil zeggen, Paulus wist het, Apollos wist het, Aquila en Priscilla wisten het, maar het werd niet gepredikt. Maar het was al wel zo.